Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik wil beginnen met iets uit mijn gymnasiumtijd. De Griekse les of de Latijnse les? Nee, Latijnse les was het. En dat was van een pater Jezuïet. En die vertelde een keer over Seneca. Ik geloof dat het Seneca was. En dat als ik het fout heb, moet iemand me maar corrigeren. Ik kan me niet voorstellen dat ik iets fout doe, maar het is altijd nog mogelijk. En Seneca heeft brieven geschreven naar zijn neef Lucilius. Klopt dat? Brieven aan Lucilius. Ja, Seneca aan zijn neef Lucilius en dat salutem. En hij eindigde er altijd, heel vaak herhaalde hij daar één zin in. En die wil ik aanhalen als een beetje een apologie, als een zelfverdediging voor mijn eigen houding wat ik hier zit te doen. Hij zei, als je authentiek wil zijn, schreef hij, dan moet je zijn een vir unius libri. Verstaat iemand Latijn? Iemand, een man of een mens, iemand van één boek, van één thema, één iets wat je... Je kunt natuurlijk over alles praten, maar kun je echt door alles geraakt zijn? Ik denk het niet. Er zijn zo bepaalde dingen die zo wezenlijk... die als het ware zich zo opdringen. En voor mij, als ik daarover moet praten, voor mij is dat toch... En dat weet u onderhand. En dat is de reden dat wij die teksten ook zingen van Parsna Paramita en van Kuan Yin. Dat is dat eeuwig vrouwelijke. Ik zal daar dadelijk een tekst over voorlezen van iemand waar u het niet van verwacht dat hij daar ook over schreef. Iemand bekend uit de Zen-traditie. Maar mij heeft dat altijd geraakt. Ik heb een tijd gehad dat ik ook gedichten schreef vroeger, in mijn romantische jonge jaren. En heel veel gedichten gingen trouwens over de nacht. En altijd over zo'n vrouwelijke gestalte. Er is een gedicht van Pessoa, Ode aan de Nacht. Kent iemand dat? Het is een prachtig gedicht waarin de nacht een jij is voor hem. En als u het wil een beetje beluisteren. Er is een keer in de Bos, de boeddhistische omroep of televisie, een interview met mij geweest door Annemiek Schrijver. Kent iemand die?
Ja.
Annemiek Schrijver van... een schatje. Hè? Ja, en dat gaat over de nacht. Dan heeft ze mij ook gevraagd... Het programma heette trouwens Nachtzoen. Klopt dat?
Ja.
Nachtzoen. En toen werd er gevraagd van... aan wie zou jij nou een nachtzoen willen geven? En toen dacht ik aan dat van Pessoa... die dan zegt dat de nacht voor hem een jij is... en dat hij aan de nacht een kus geeft. U kunt het beluisteren. Het zijn twee opnames. Dat is wel echt uit mijn hart gekomen. En dat is... Voor mij is altijd, daarom hou ik ook zo van Rielke, dat kent u ook, de gedichten aan de nacht, nachtgedichten van Rielke, dat is het, ja. Maar ik weet niet, dat is punt 1. Over dat vir unius libri, dat is één thema wat altijd voor mij levend gebleven is. Ik heb mij nooit God anders kunnen voorstellen dan moederlijk en vrouwelijk, van kinds af aan. Later, toen ik hoorde dat dat in de christendom anders was, ja, ik heb er nooit goed raad mee geweten. En later is dat teruggekomen dus door het boeddhisme, door Prajna Paramita, maar vooral door de Russische literatuur. Hè? Ook de atheïstische literatuur. Waar soms dan, daar waren hele boeiende thema's waar men moest zoeken naar een eigen taal. Men mocht geen christelijke termen gebruiken in de tijd van het communisme. Maar ook daar kwam dat beeld naar voren en zo is het bij mij levend gebleven. En het andere thema, dat weet u, het tweede thema, dat is, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, dat is de redding van iedereen. All must be saved, all will be saved. Het is het eerste wat ik hoorde toen ik een beurs van Moskou had, maar u kent het verhaal. En ik ben maar gelijk doorgereisd naar het Verre Oosten, wat eigenlijk niet mocht. En daar heb ik gezocht tot ik iemand vond, een Japanse zenmeester. En toen had ik het daarover, over de redding. En vanuit het christelijke perspectief was dat anders voor mij. Dat was bedreigend en angstig, ook voor mijn ouders, ook voor mijn biechtvader. En hij zei, all must be saved. All will be saved. Dat is fundamenteel. Dat al, die alredding. En dat is die regel van Seneca, wees een vir unius libri. Ik zeg het nogmaals als zelfverdediging, ik praat waarschijnlijk altijd over deze dingen opnieuw, in allerlei vormen. En dat wil ik dus nu ook doen. En wel aan de hand van een tekst van Shinryu Suzuki. Die kent u waarschijnlijk allemaal. Ja. Zen mind, beginner's mind. He? Eindeloos met zen beginnen. Kent iedereen dat?
Ja.
Bijna iedereen. Nou, dat was ook een van de eerste boekjes dat ik in handen kreeg over zen-boeddhisme. Ik ben ook nog San Francisco zen-klooster geweest. Ben je daar ook wel eens geweest? Heb jij ook de vrouw van Suzuki nog ontmoet? De vrouw van Suzuki, die leefde nog toen ik er was. En die begroette iedereen die daar kwam. Oh, you want to become a zen master. En dan begon ze vreselijk te lachen. En dan schaam je je al dood. Ja. Ze nam haar man ook vaak in de maling hoor. Bij een interview, en werd ik hier voor de radio geïnterviewd. En toen werd hem het verteld. Kunt u iets zeggen over verlichting? En voordat hij iets kon zeggen, zei hij, daar kan hij niet over praten, want hij heeft het gewoon nooit gehad. Ja. En toen zei hij tegen haar met zo'n waaier, gaat hij, stil, dat moet je niet aan iedereen vertellen. Dat is ons geheim. Dus u ziet, maar dat is ook belangrijk, dat we humor houden. Hè? Dat is ook. Maar dit is een tekst van Shinryu Suzuki over Prajnaparamita. En het is uit een lecture die heet Calmness of Mind. Ik ken het niet, het staat niet in het boekje. Dat is ergens anders ooit een keer opgedoken. En ik heb dat gevonden in een boek, Zen Women. Het is over vrouwen in Zen-traditie. En daar zal ik een paar dingen van voorlezen. Ja? Het is verrassend en het is ontroerend. En het kan misschien helpen de teksten die wij zingen dichterbij te brengen. Hij verbindt het ook echt met het leven. Waarom raken die teksten op? Of liever, waarom kunnen ze ons raken? De grote moeder, die oergrond, en dan probeert hij het uit te leggen. Hij spreekt dan over het allerbelangrijkste is, to return to our mother's bosom and letting go all, and knowing that Buddha, or even better, Prajnaparamita, will take care for us. Zij zal voor ons zorgen. En dan gaat hij weer hebben. Zo verder. En het lijkt een beetje, daarom raakt het mij ook, er is natuurlijk ook een tekst van die favoriete Russische schrijver, wiens naam ik eigenlijk al niet meer durf te noemen. Die noem ik al te vaak. Het eindigt op Dostojevski. Ja. Because we have lost our mother's bosom. Wij hebben allemaal de oergrond van ons bestaan verloren. De oergrond, de boedem, de moederlijke boezem of our existence. We seldom feel that we are the child of the universe. We are separated. Coming into meditation can be and has to be again being at your mother's bosom. Het is een terugkeer met een hoofdletter aan de boezem van je moeder. En wij kunnen dan opnieuw ontdekken, she will take care for, dat zij voor ons zal zorgen. Moment after moment, do never lose this practice of the great mother. Dat is nogal wat, hè, dat hij dat zegt. Ik heb het is echt alleen deze tekst. En dan gaat hij verder. Indeed, I will repeat, we have lost our great mother. We have forgotten our basic connection to the matrix of existence. Is het Engels voor iedereen duidelijk? Is het voor iemand niet duidelijk? Stik gerust je vinger op hoor, als u geen Engels kent. Dat is geen schande. Moet ik het in het Nederlands lezen? Ja, in het Nederlands? Oké. Meditatie, juist meditatie. Het teruggaan naar de stilte, naar de grond van ons bestaan, de moederlijke oergrond, kan ons helpen om dit opnieuw te ontdekken. Als wij werkelijk diep in meditatie gaan en ons richten op onze oergrond, onze moederlijke oergrond, kunnen wij inderdaad ontdekken, juist door ons op haar te richten met een hoofdletter, dat ons ik is fading away. Dat ons ik op de achtergrond raakt, zeg maar, wegwaait. En dat wij opnieuw oplossen in our essential intimate connection met onze essentiële, intimate, diep intieme verbinding met de grote moeder. En dan gaat hij nog verder daarover, dat maakt het juist zo ontroerend en persoonlijk, dat hij zegt dat het iets, we moeten het niet zien, en dat is het gevaar, zegt hij, van deze teksten, hij gaat er lang over in, teksten die wij zingen en sutra's maken het een soort abstract beeld. Prajnaparamita is daar, of het beeld wat daar staat, het is ergens ver weg, het is bijna een begrip. Nee, zegt hij, probeer te ontdekken dat het juist die intimiteit is, de liefde en de tederheid en de nabijheid. En vooral, zegt hij, nogmaals, laat in de meditatie, this returning to our great mother's bosom, laat dat zijn een intimate, relational, dus echt als een relatie, als een jij. Ik heb wel eens het gedicht van Rilke aangehaald, en dat is iets wat ik bijna elke dag voor mezelf opzeg. Ooit kreeg ik het van een student van mij toen ik nog in Leuven zat, het eerste jaar. Het is het gedicht van Rilke, doe dir ich nicht sagen, dass ich nachts weinend liege. En dan, ach, in die armen heb ik sie alle verloren. Du wirst immer aufs Neue geboren, weil ich niemals dich anhalt, halte ich dich fest. Dus dat diepste verlangen naar een grenzeloze, allesomvattende, compassievolle, liefdevolle jij. En daarin thuiskomen. Ik heb ook dikwijls de term gebruikt, die ik ook ooit hoorde van een Russisch gezin, nostalgie paradisiak. Dat is toch ook iets wat wij kennen. Vaak denken we dat op te kunnen lossen door te vluchten in kleine idealen. En kleine, dat is klesa, wat in het boeddhisme, gehechtheid. Maar eigenlijk is het net als de Hartsutra, maar alle mystieke teksten, ook van Johannes Kruis, het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit. Op de duur denk je, nou mag nou helemaal niks. Nee, dat is niet de bedoeling. Juist iets ontdekken wat zo alles invullend is, waar we geen voorstelling van hebben. Wat we niet eens kunnen voelen, maar waar zo een soort diep heimwee naar is, een diep verlangen. Ons diepste wezen is toch grenzeloos verlangen. Daar ben ik van overtuigd. En verlangen naar ontmoeting, hè? Naar ontmoeting. Vandaar dat gedicht, doe die richt niet zaken. En dan gaat hij verder. Mooi wat hij dan zegt. Laat ons terugkeren tot de boezem, de bosem van onze moeder. En laat het een intieme, relationele, persoonlijke ervaring zijn. Een werkelijk contact van hart tot hart. Laat dit eindelijk dan een verre roep, of liever een schreeuw, vanuit de hardheid en de kilheid die zo vaak geassocieerd wordt met samurai zen. De zen van schreeuwen, slaan en een totale ontwerping aan vaste regels. Dat is niet de echte zen. Dus laat ons roepen tot de eeuwige moeder, een verre roep, een schreeuw blijven. Om los te komen van de strikte, geïdealiseerde, grote macho zijn. Grote macho zijn, letterlijk zo. Laat onze praktijk validate, weer waarde hechten, waarderen en reinsert en opnieuw levend houden. The Great Mother. En laten we gelijkertijd validate, op waarde zetten, de female ancestors, die wij altijd zingen in de litanie van de vrouwelijke transmissie. And recognize in every encounter we meet in the life, warm, related. Let that be our practice. Once more to end, returning to mother as an integral voor werkelijke levende zijn. Ja. Dat is dan een zendtekst van Suzuki. Maar ik kan het niet laten het altijd te verbinden met een literaire tekst. En dat is ook nodig. Juist dat heb ik geleerd van Fortman, bij wie ik mijn doctoraat ooit maakte, dat weet u. Maar ook van Masao Abe. Blijf bij de literatuur. Laat de literatuur. En Teaching. Teaching vroeg altijd, hij sprak perfect Nederlands als ik kwam. Heb je nog teksten uit de literatuur gevonden? En dan vertaalde hij dat dan in het Indonesisch of het in het Chinees. En een daarvan die ik hem ook verteld heb en waar hij door geraakt was, wil ik voorlezen. Want dit is een boeddhistische tekst en dit is een literaire. Maar het komt daar heel dichtbij en het brengt het voor ons misschien nog dichterbij. Ja, ik zal het voorlezen. Het is uit het boek van Bulgakov. Kent iemand Bulgakov? De meester en Margarita? Nee? Ja? Goed zo. Ik weet niet of het uit dit boek is. Ik denk het wel. Want het eindigt met een gesprek van Pilatus met Jezus, klopt dat? Jezus en Pilatus die dan lopen te discussiëren op het einde, dat is prachtig. En, maar aan het eind van de roman gebeurt daar iets. Er is in het Russisch een uitdrukking, die kennen we ook, Layat na Lunu, blaffen naar de maan. Hond die blaft naar de maan, dat ken je maar. Maar het is ook een uitdrukking van ja, mensen die maanziek zijn. Daar is zo eens een hele sterke kracht soms die we niet kunnen verklaren, die van een volle maan uitgaat. En het einde van de roman beschrijft zoiets, maar hij beschrijft het niet als iets ziekelijks, maar als iets bevrijdends, als een mystieke ervaring. Alle werken van Bulgakov, waarvan Stalin altijd zei, hij is Nienas, dus geentje van ons, maar hij is een goed schrijver, dus laat hem leven, niet naar Siberië. En zo deed hij dat met anderen ook. Die schrijft daar prachtig over als aansluiting op die tekst van Shinryu Suzuki. Dit is iemand die dus zo aan het eind van zijn bestaan ontdekt in het maanlicht, als je daar die eenzaamheid ervaart en kijkt naar de maan, dan plotseling begon de bundel maanlicht te kolken. Het was of er een ontzaglijke maanrivier, een maanrivier losbrak, die naar alle kanten uit haar oevers trad. En daar, in die enorme doorbraak van het maanlicht, openbaarde zich plots een vrouw van onmetelijke schoonheid. Ze buigt zich over de hoofdfiguur. En daarna buigt ze zich over de mensheid. De mensheid in het algemeen. En daarna buigt ze zich over ieder afzonderlijk. En kust ieder op zijn voorhoofd. Heel de mensheid. En iedereen afzonderlijk antwoordt door zich naar haar alleen uit te strekken. Om haar in de ogen te zien. Als diepst verlangen. Maar zij wijkt terug. Zij wijkt van hem weg. En dat moet ook. Ze trekt zich samen. Maanwaarts. En wij moeten het doen met vertrouwen. Zonder bewijs. Alleen vertrouwen. Alleen vertrouwen. Maar dan wordt plotseling de maan, die hele beken licht stort en uitspoeit naar alle kanten, een overstroming. Het licht zwaait, klimt hoger en overstroomt alles en iedereen. De maangodin neemt alles en iedereen zonder onderscheid in zich op, voor eeuwig, verlicht, verlost, bevrijd, verheerlijkt. Amen. Alleluia. Die twee laatste woorden zijn van mij. Ja. Wij gaan terug de stilte in.